12 jaar geleden heb ik een one-liner bedacht voor Rita Verdonk.
Oh ja?
Ja. We zaten met een groepje vrienden bij elkaar. We hebben veel bier gedronken. En een hele avond hebben we one-liners voor politici bedacht. Waaronder dus eentje voor Rita Verdonk. Nederland moet weer een land worden waar ondernemers ondernemen, studenten studeren en vluchtelingen vluchten.
Ik vind die laatste wel grappig, want het is heel subtiel, worden even alle vluchtelingen eruit gestuurd.
Je hoort het Rita Verdonk zeggen, toch?
Je hoort het haar wel zeggen, ja. Maar het is ook zo'n niet-zeggende one-liner. Het is ook zo typisch iets wat inderdaad Rita Verdonk zou kunnen zeggen.
Nou ja, welkom bij de Communicado's, een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 19. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over de provocatiestrategie van de Franse president Macron. En de diversiteitsmanager van BNNVARA riep in het Parool op om geen grappen meer te maken over domme blondjes. Het zou niet meer van deze tijd zijn. Is dat terecht? En Tony Chocoloni waarschuwt klanten dat hun product slecht voor je is. Is dat briljante marketing of is dat gewoon een hele nobele zet? Over dat dilemma gaan we het ook hebben. Als je dit een leuke podcast vindt, vergeet je dan niet te abonneren en te recenseren, want dat stellen we enorm op prijs. Oké, laten we beginnen. Lars, jij bent net terug van vakantie. Hoe was het?
Het was eigenlijk wel leuk. Ik ben op vakantie geweest in eigen land.
Waar ben je geweest?
Ik ben in Maastricht geweest.
Oeh.
Stiekem hebben we ook wel over de grens gegeten, bijvoorbeeld.
Dus je bent lekker uit gaan eten, inderdaad. Oh, dat is wel een controversiële uitspraak die je daar doet. Het is niet helemaal in de geest van de coronaregels.
Maar ik had wel extra veel medelijden eigenlijk met de horeca in Maastricht. Want ja. Hier in Amsterdam, waar ik ben, ja, daar doen restaurants alle mogelijke moeite om te zorgen dat je af kan halen en dat soort dingen kan doen. En dat werkt eigenlijk best goed. Ik bedoel, dat ja. Levert niet superveel geld op, maar het werkt wel goed. Maar stel je eens voor dat je een restaurant hebt in Maastricht.
Ja.
En mensen kunnen kiezen tussen of ze bij jou gaan afhalen of 2 minuten rijden. En dan ben je in België.
Ja. Ja, mijn zus woont, die is getrouwd met een Belg en die woont net over de grenzen in België. En sinds de Nederlandse lockdown gaande is, zie je dat er gewoon echt enorm veel Nederlanders net die grens overgaan. Dus bij alle restaurants en kappers en dergelijke, het is onmogelijk om daar nog een afspraak te maken vanwege al die Nederlanders die daar naartoe gaan. Dus inderdaad, als jij in Nederland zit met een onderneming, dan is het behoorlijk lastig. Ja, dat kan ik me absoluut voorstellen. Maar ik had me wel een klein beetje op verheugd dat deze podcast, dat ik deze alleen kon doen. Ik had een podcast voorbereid waarin ik gewoon volledig kon ranten een uur lang, zonder tegenspraak, zonder gedoe, al mijn stokpaardjes hier, gewoon een uur lang de ether inslingeren, maar ineens was je weer terug.
Jij wilde eigenlijk gewoon 10 minuten per recensie gebruiken om het af te kraken.
Het is maar goed dat je terug bent, denk ik. Ik denk dat het voor de luisteraars beter is dat je uiteindelijk toch weer terug bent. Maar goed, laten we direct beginnen, want ik kondig het net al even aan. De Franse president Macron die heeft een opmerkelijke electorale strategie gekozen, want de Franse presidentsverkiezingen komen eraan. De eerste ronde van de verkiezingen is op 10 april. En deze week heeft hij wat pittige uitspraken gedaan over mensen die niet gevaccineerd zijn.
De niet-gevaccineerden, ik heb zin om ze te treiteren, zei hij. Met dan ook een vulgaire term, MRD, van merde, shit of scheiten in het Nederlands. En hij vloog er met gestrekt been in tegen de ongevaccineerden.
Ja, waarom denk je dat hij dat doet?
Nou, de grote vraag is dit een campagneblunder? Ik denk dat absoluut niet, heel bewust. Hij houdt er overigens ook niet echt van om te improviseren. Dus nou ja, dit is een hele bewuste actie. Officieel heeft hij zich nog niet kandidaat gesteld om president te worden. Maar je kan het niet anders interpreteren dan ja, eigenlijk een soort van informele aftrap van de presidentsverkiezingen dit jaar. En ik denk eerlijk gezegd ook wel dat het een slimme strategie is om als president herkozen te worden.
Slimme strategie, maar slim in de zin van een electoraal slimme strategie. Want jij hebt natuurlijk eerder gezegd, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad in de podcast, dat het niet slim is om zeg maar een hele polariserende campagne te voeren tegen ongevaccineerden. Want dat leidt er alleen maar toe dat minder mensen gevaccineerd zullen zijn.
Ik denk inderdaad dat het land slechter af is, maar dat hij als president beter af is. Want dit is een slimme strategie als je herkozen wordt. En ik dacht, ik ga je gewoon 3 argumenten geven waarom dat zo is.
Oké, ik ben benieuwd.
Argument 1. Net als Mark Rutte in 2016 vindt hij hiermee het perfecte plekje op het allesbepalende Venn-diagram.
Oké.
Nou, daar moet je even over nadenken. Hè, dit.
Ja. Ja.
Want we zitten inmiddels in aflevering 19 en we hebben nog geen enkel Venn-diagram gehad. En dat vind ik eigenlijk gewoon ook schandalig.
Nee, maar we hebben het al besproken, een Venn-diagram. Want Venn-diagrammen kom je tegen in elk boek wat managementliteratuur is. Er staat minstens één Venn-diagram in. En als dat er niet in staat, dan is het eigenlijk geen managementliteratuur.
En nou, ik vind eigenlijk ook gewoon in onze podcast moeten we meer Venn-diagrammen hebben. En vandaag wil ik het hebben over de perfecte campagne-aftrap. Je kan verschillende campagne-aftrappen hebben. Als mensen je nog niet kennen, dan trap je af met iets over je eigen biografie, je eigen verhaal, zoetsappige anekdotes. Dat zie je in Amerika vaak met zo'n onbekende presidentskandidaat die zichzelf wil introduceren voor het publiek. Ja. Maar Macron, die kennen mensen al lang. En je zit ook op dit moment als Frankrijk in een historische crisis. Dan wil je niet een verhaal over je verleden gaan hebben. Dan wil je even gewoon je eigen campagne goed neerzetten. En ik zie dan drie grote cirkels vormen van het Venn-diagram. Mm-hmm. Links, de dingen die de kiezer belangrijk vindt en waar die zijn stem waarschijnlijk ook op gaat bepalen. Boven zie ik een cirkel met dingen die de meeste mensen en zeker ook je eigen achterban eigenlijk ook wel vinden. Stiekem of openlijk. Dus ze zijn het ook met jou eens. Rechts, derde cirkel. Dingen waar je tegenstanders je hard op zullen aanvallen als je het zegt.
Mm-hmm. Ja.
En helemaal in het midden van dat puntje, als het een thema is wat de kiezers belangrijk vinden, als jij iets zegt waar ze het ook mee eens zijn, maar als je tegelijkertijd weet dat als je dat zegt, dat je tegenstanders je erop aan zullen vallen, daar zit het ultieme plekje op dit allesbepalende Venn-diagram. Want dat is het plekje waar je eigenlijk ook heel mooi je campagne kan aftrappen. Want hij wist dat hij het nieuws zou halen. Ja. Hij wist dat hij aangevallen zou worden. En misschien moeten we dit model ook wel claimen. Dit wordt gewoon de communicado's model voor de perfecte campagne aftrap. Want ik denk dat het slim is. Want je ziet nu, hoe harder zijn tegenstanders hem aanvallen, hoe beter. Want ja, de achterban van Macron, die is het met hem eens. 90% van de volwassenen in Frankrijk heeft zich al minimaal één keer laten vaccineren. Ze ergeren zich aan de samenleving toch niet open kan. Ze ergeren aan wat er nu speelt met de Omicron variant. Zij willen gewoon iets doen om weer het land te kunnen openen. En ze hebben ook een hekel aan die ongevaccineerden. En nu zegt Macron dat ook nog. En je ziet eigenlijk, ik moest heel erg denken aan wat we in 2016 hebben gezien met Mark Rutte. Je weet dat misschien nog wel. Hij trapte toen de aftrap af tijdens zomergasten. Er was een fragment van Turks-Nederlandse demonstranten die de NOS aanvielen, terwijl ze met Turkse vlaggen aan het zwaren waren. En ze zeiden dingen als fuck you, oprotten hier. En dat was na die mislukte coup in Turkije.
Ja.
En Rutte zei toen, mijn primaire reactie, laas er zelf op. Ga terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat hij daar diezelfde cirkels te pakken had.
Ja.
Dit was iets, dat ging over een belangrijk thema. Hè? Moet Nederland blijven? Er speelde ook wel, hoe gaan we om met vrijheden in dit land? Dat speelde best in Nederland op dat moment. Dit was iets waar zijn kiezers, zijn achterban, het met hem eens was. En tegelijkertijd was het iets waar hij heel hard op aangevallen werd. Dus een beetje de hele Tweede Kamer heeft hem echt aangevallen, een heel debat lang. Wat was het resultaat mede van deze aftrap? VVD werd een half jaar later toch weer de grootste partij van Nederland. Veruit groter dan de andere partijen. Dus ja, ik denk dat eigenlijk Mark Rutte hier diezelfde cirkels te pakken had.
Het doet me ook een beetje denken aan George W. Bush. Want in 2004 wilde hij herkozen worden. En toen trapte hij zijn campagne af met het voornemen om een grondwettelijk amendement in te dienen waarbij het homohuwelijk verboden zou worden. En ik denk dat dat voor eigenlijk die drie cirkels ook wel net zo goed raakt inderdaad. Want ook dat vonden mensen destijds een heel belangrijk onderwerp. Zijn achterban, zeker zijn christelijke achterban, was het er roerend mee eens. En tegelijkertijd werd hij er ook hard op aangevallen. En dat is in campagnetermen natuurlijk altijd fijn, want het zorgt ervoor dat je weer in het nieuws bent en veel in het nieuws bent op een thema waarop dat voor jou voordelig is. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed. Dus dat is vergelijkbaar, denk ik.
Reden 2. Ik denk dat het specifiek in Frankrijk op dit moment verstandig is. Want hij heeft een tegenstander, dat wordt een rechtse vrouw, die waarschijnlijk zijn belangrijkste tegenstander wordt. Valérie Pécresse. En zij profileert zich als een bulldozer, tijgerin, iemand van het harde geluid. En zij zet Macron een beetje weg als een softie. Iemand die probeert een centrumrechtse leider te zijn met grote woorden, weinig daden. En zij zegt, ik ben de real deal. En ook nou ja, in de regio Parijs is zij ook verantwoordelijk geweest voor het COVID-beleid. Ze heeft ook wel wat dingen gedaan waarmee ze dat hard kan maken. En dat dreigt ook een beetje de campagne te worden vanuit het perspectief van Macron. Dat hij zelf toch een beetje als de softie wordt weggezet. En wat doet hij nu? Direct aan het begin van de campagne, hij zet zijn piketpaaltjes neer. Dus hij weet zichzelf toch wel neerzetten als die krachtige leider en dat neer te zetten. Tegelijkertijd zie je ook dat Pécresse er eigenlijk helemaal niet zo'n belang bij heeft dat corona het belangrijkste onderwerp wordt van de komende presidentsverkiezingen. Want zij is het eigenlijk wel met hem eens.
Ja.
Dus zij is voor 2G-beleid. Zij steunt dat coronabeleid van Macron. Dus als ze het inhoudelijk eens zijn, maar Macron komt net wat stoerder over, ja, dan is dat echt in zijn belang. Ook omdat de achterban van Pécresse meer verdeeld is.
Ja.
Dus hij maakt eigenlijk nu een onderwerp heel belangrijk in deze campagne, waar hij iets stoers zegt en waar zijn belangrijkste tegenstander, hem ook eigenlijk niet zo hard kan aanvallen, omdat het met hem eens is en haar eigen achterban verdeeld is. Dus dan denk ik, dit is een slimme manier om te zorgen dat het nu al een week over deze uitspraken gaat. Dit onderwerp gaat op deze manier waarschijnlijk wel een grotere rol spelen. Dus ik denk dat het ook wel slim is in de context van Frankrijk om deze uitspraken hier te doen.
Is het zo dat Macron er baat bij heeft dat het over corona gaat in deze campagne? Want je zou ook kunnen zeggen, hij is president, hij is verantwoordelijk voor het coronabeleid. Mensen zijn waarschijnlijk net zoals in Nederland, in Frankrijk ook niet blij met het feit dat er allerlei lockdowns en dat soort zaken plaatsvinden. Je zou ook kunnen zeggen, Macron heeft er eigenlijk heel veel baat bij dat het in april, dat we de winter door zijn gekomen en dat het weer over andere dingen gaat.
Weet ik niet. Want ik denk dat het hoe dan ook waarschijnlijk wel over corona zal gaan. Wat hij nu eigenlijk doet, is waar ik natuurlijk eerder het kabinet in Nederland voor bekritiseerde. Hij maakt iemand anders de schurk.
Ja.
Want als het niet veel beter gaat ten tijde van de verkiezingen in april, als mensen zich ergeren aan hoe het gaat, dan is er een hele grote dreiging namelijk, vanuit het perspectief van Macron, dat hij de schurk wordt in dit verhaal. En wat doe je? Als je niet zelf de schurk wil worden, dan maak je iemand anders de schurk.
Het zou ook kunnen betekenen dat dit beleid niet per se offensief is ingezet, maar dat het defensief is ingezet. Dus dat het is om te voorkomen dat Macron de schuld krijgt voor misschien een toekomstige lockdown die er gaat komen. Of andere vervelende dingen die deze winter nog gaan plaatsvinden.
Absoluut. Ik denk dat dat ook. Dus wat er ook gebeurt eigenlijk met corona, met deze uitspraak heeft hij in ieder geval al gezorgd dat mensen iemand anders de schuld gaan geven.
Ja, er was nog een derde reden, zei je, geloof ik.
Ja, die was wat korter. Het past ook een beetje bij het type campagne dat eraan zit te komen. Want het wordt een hele gekke campagne.
Ja.
Want wie is sinds 1 januari voorzitter van de Europese Raad? Weet jij als Europa-kenner natuurlijk.
Even kijken. Ja, dat zal wel Frankrijk zijn dan toch?
Heel goed, Victor. Dus Frankrijk is een half jaar lang voorzitter van de Europese Raad. Dat betekent dat overal Macron in de spotlight staat tussen de wereldleiders, de Europese leiders ook overal. En dat is natuurlijk een beetje gek. Want hij gaat dus campagne voeren voor zijn eigen presidentschap, terwijl Frankrijk voorzitter is van de Europese Raad. En ik denk dat als je het niet alleen maar over de EU wil hebben, dan zul je op een ander domein ook wel wat krachtige uitspraken moeten doen. En ik denk ook dat het risico is, hij wordt een beetje neergezet als eurofiel. Hè? Dus Macron, dat is toch een beetje degene die Europa misschien nog wel mooier vindt dan Frankrijk zelf. Daar heeft hij ook geen baat bij als Europa, als dat het enige campagneonderwerp wordt. Dus hoe zorg je dat je voorkomt dat het alleen maar over Europa gaat? Nou, dan zul je op een ander domein controversiële uitspraken moeten doen. Nou, dat heeft hij hier neergezet. Het kan zelfs een mooie mix worden, dat hij op corona hard is, maar op EU-domein juist meer de bruggenbouwer wordt, wat softer is.
Ja.
Ik denk dat dat mooi elkaar kan ondersteunen in zijn campagne.
Ja. Ja, het zou kunnen. Ik sluit zeker niet uit dat het een electoraal effectieve strategie kan zijn. Dat zou best inderdaad echt kunnen. Want ik denk dat inderdaad heel veel mensen het gewoon zat zijn. Dat er ongevaccineerden zijn. En ik denk dat het makkelijk is om ongevaccineerden de schuld te geven. Ik denk wel dat het een in potentie risicovollere strategie zou kunnen zijn. En als je dan kijkt naar zijn approval rating, die van Macron, dat is 54%. Nou, dat is waar Biden op dit moment van kan dromen. Want die zit zo'n 10 procentpunten lager. In Amerika geldt meestal het adagium dat als je boven de 50% zit, dat je dan waarschijnlijk, dat de kans heel groot is dat je herkozen wordt. Dus dan heb je niet een hele risicovolle strategie nodig. De reden dat ik denk dat het een risicovolle strategie is, is omdat het ook de potentie heeft om onverstandig te zijn, deze strategie. Want op het moment dat je vaccinatiebeleid gaat politiseren, dan zou het zo kunnen zijn dat tegenstanders van Macron, die misschien zich in het verleden wel lieten vaccineren, dat die nu ook zeggen van ja, maar dan ga ik de volgende booster ook maar niet meer nemen. En dan zou de vaccinatiegraad zelfs kunnen dalen in Frankrijk. En op het moment dat dat zou gebeuren of dat daar aanwijzingen toe zijn, dan zou dit als heel erg politiek opportunistisch gezien kunnen worden. En dan kan het gewoon totaal opblazen in je gezicht. Dus in dat opzicht vind ik het een gevaarlijke strategie. En daar zijn ook wel wat presidenten van. Hillary Clinton in de presidentsverkiezingen van 2008, toen ze het opnam in de voorverkiezingen tegen Obama, kwam op een gegeven moment aanzetten. Ik denk dat jij het ook nog wel kan herinneren, met een gas tax holiday. Dus de benzineprijzen waren hoog. Hillary Clinton zegt, weet je, wij gaan er met z'n allen voor zorgen dat die belastingen van de benzine tijdelijk eraf gaan om mensen even wat relief te geven van die hoge prijzen. En dat was heel populistisch ingezet. Alleen Obama heeft gewoon uitgelegd, ja jongens, dat gaat gewoon totaal niet werken. Die benzineprijs gaat niet omlaag, omdat de vraag naar benzine waarschijnlijk gaat stijgen als de prijs gaat dalen. En dan gaat alsnog die prijs omhoog, alleen dan hebben we er geen belastingen meer opgeheven. Dus hij heeft dat heel goed uitgelegd. Hij heeft het neergezet als feitelijk iets wat opportunistisch was van Hillary Clinton. En daarmee was het eigenlijk uiteindelijk iets wat in haar nadeel werkte. En dat is wat ik in potentie ook wel zie bij Macron. Dit zou als heel erg opportunistisch gezien kunnen worden. En zeker op het gebied van corona zie je dat het sentiment redelijk snel kan veranderen, vanwege de snel ook veranderende omstandigheden. Dus dat zie ik als een potentieel risico hierbij. Ja.
Nee, die zie ik ook wel. Hè. Dus het kan als zodanig overkomen. De afgelopen week zag je dat minder. Maar ja, de afgelopen week ging het vooral over de uitspraken zelf. Hè. Heel vaak zie je natuurlijk ook een dynamiek dat het eerst over de uitspraken zelf gaat. En op een gegeven moment, een paar weken later, gaan mensen zich afvragen van waarom heeft hij het eigenlijk gedaan. Nou ja. Ja, misschien heeft hij tegen die tijd weer een nieuwe controversiële uitspraak, waarmee hij zorgt dat het land in rep en roer is.
Ja, zeker ja. En ik bedoel, wat ik ook wel lastig eraan vind, en dat is een inhoudelijk punt. Ik denk oprecht dat de vaccinatiegraad in Frankrijk is echt super hoog, hoger dan in Nederland. En ik vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, dat het niet alleen onverstandig is, maar ook een beetje onterecht om de ongevaccineerden de schuld te geven. Want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft natuurlijk al vanaf het begin af aan gezegd, to their credit, dat vaccineren nooit de uitweg is voor de crisis. Het is een onderdeel van de uitweg, maar er moet altijd nog veel meer bijkomen. En ik denk dat wij het in Nederland, en ik denk ook in Frankrijk en ook in Amerika, het soms onterecht hebben gezien als de uitweg. Maar dat beeld hou je wel in stand. Hè? Dus dat het de uitweg is. Je zegt eigenlijk van, als iedereen zich laat vaccineren, dan zijn we uit de problemen, dan hoeven we nergens meer voor te vrezen. En dat is natuurlijk ook een klein beetje onterechte hoop bieden aan mensen. Want het zou kunnen zijn dat een volgende variant na Omicron opduikt, die helemaal zich niks aantrekt van de vaccins. Dus dan heb je weer een heel groot opnieuw probleem. En ik denk wel dat dat het probleem is met deze strategie. Het geeft mensen het idee dat vaccineren de enige oplossing is. Terwijl volgens mij moeten we ons met z'n allen realiseren dat er de komende paar jaar, in welke vorm dan ook, ik hoop geen lockdowns meer, maar dat de komende paar jaar er nog maatregelen getroffen moeten worden.
Ik denk het grootste probleem zou voor mij zijn de polarisatie die je vergroot in de samenleving, die natuurlijk nog heel lang kan duren. Hè? Dus die komende decennia heeft Frankrijk misschien ook wel last van. Ja. Het echt buiten de samenleving plaatsen van bepaalde groepen. Ja. Dat werpt natuurlijk wel een ethisch dilemma op als communicado, Victor. Stel nou dat echt blijkt dat dit werkt, maar je riskeert dat je de samenleving voor de komende decennia toch wel ernstig gepolariseerd en uit elkaar zet. Zou jij het dan toch adviseren aan een kandidaat?
Kijk, ik denk dat als kandidaat moet je daar zelf die beslissing over nemen. Ik zou geen enkel probleem hebben met de opties op tafel leggen en te kijken van wat vind jij. Maar ik denk dat dit gewoon eigenlijk iets is waar je zelf bij jezelf te raden moet gaan. Wil ik dit? En een voorbeeld hiervan, Trump is natuurlijk ook iemand die gewoon heel opportunistisch is geweest de afgelopen tijd. Hè. Dus zijn campagne, dat begon op een gegeven moment te zeggen lock her up toen het over Hillary Clinton ging. Dat was iets waar mensen schande van spraken. Maar tegelijkertijd, we vergeten dat het electoraal gezien wel echt succesvol was. Dat soort uitspraken waren populair voor Trump, omdat zijn achterban eindelijk het idee had, dit is iemand die zegt wat wij al tijden denken. Ja, terecht dat Hillary Clinton de gevangenis ingaat. Dus heel veel dingen die zijn effectief, maar die kunnen wel uiteindelijk heel slecht zijn voor het land. En eerdere politici die zagen in Amerika ook wel dat dit soort uitspraken werkte. Hè. Daar waren ze zich niet onbewust van. Alleen die hadden een sterker moreel kader en hebben dat vervolgens niet gedaan. Dus ik vind dat je de morele plicht hebt om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar de werkelijke vraag is natuurlijk van waar ligt de grens? Wat kan je wel maken en wat kan je niet maken? Want locker up, dat gaat natuurlijk nog wel even een paar stappen verder dan alleen ongevaccineerden wegzetten als mensen die je wil gaan pesten en dat soort dingen. Ik denk dat beide slecht is, maar locker up is een heel stuk slechter. Dus uiteindelijk is er altijd een afweging die gemaakt moet worden. Ik zou persoonlijk deze strategie niet willen volgen. Ik zou het een slechte strategie vinden. Ik denk dat het contraproductief is. En ik denk dat het ook slecht is voor het land. Het vergroot ook inderdaad de polarisatie. Dus daarom zou ik het persoonlijk niet doen. Maar het dilemma is denk ik wel lastig. En ik zou eigenlijk verwachten dat in de hele westerse wereld, misschien ook wel in Nederland, meerdere partijen en mensen dit soort strategieën gaan volgen. Ja.
Maar vond je de opmerking van Rutte in 2016 dan net zo problematisch als deze van Macron?
Nee, die vond ik niet net zo problematisch inderdaad. Maar dat zal voor een deel ook zijn, omdat ik het wel een klein beetje steun, die opmerking. Ik denk dat er in ieder geval een kern van waarheid in zit. En dat is natuurlijk ook wel van belang hierbij. Dus het is niet electoraal alleen maar dat hij deed uit opportunisme. Maar dat er ook wel gewoon een reden in zit om dit te zeggen.
Want ik dacht eigenlijk van misschien zijn ze wel precies hetzelfde in een tot op zekere hoogte. Hè? Want het gaat, Rutte die zei tegen een kwart van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. 1 op de 7 in Nederland heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Eigenlijk zei hij natuurlijk gewoon tegen 1, 2 miljoen mensen, als je niet aan onze normen houdt, rot dan maar op. Nou ja, hij zei dat tegen 2 miljoen Nederlanders. Macron zegt, als het gaat om dit vaccineren tegen een paar miljoen Fransen, als je niet laat vaccineren, dan gaan we je lekker treiteren. In beide gevallen is natuurlijk het waarschijnlijk op de korte termijn wel verstandig qua campagne, maar zijn de gevolgen voor de langere termijn heel, heel groot natuurlijk. Ja, als je mensen ook blijvend het gevoel geeft dat ze geen onderdeel vormen van de samenleving, dat de premier van het land jou ziet als iemand die maar op moet rotten, ja, dat creëert natuurlijk net zozeer polarisatie.
Ja, ik ben op zich het met je eens dat het bijdraagt aan de polarisatie. Ik denk natuurlijk dat ook overigens heel veel dingen bijdragen aan de polarisatie. En de mate waarin is ook wel hier natuurlijk doorslaggevend. Maar nou ja, daar geef ik je absoluut gelijk in. Het is niet goed om rust en stabiliteit te behouden. Zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp?
Domme blondjes.
Ja, ja, want wat is nou het geval? BNNVARA is natuurlijk de omroep van Kopspijkers, Paul de Leeuw, de Oudejaarsconferentie. Maar humor ligt daar nu een klein beetje onder vuur. Want de diversiteitsmanager van BNNVARA, dat is een witte man van in de 40.
Nee, toch?
Nee, dat is een vrouw van een Afghaanse afkomst van in de 30. Sahar Noor heet ze. En zij heeft een artikel geschreven in het Parool waarin zij eigenlijk zegt, domme blondjes moppen, die kunnen niet meer. Voordat we gaan bespreken waarom zij dat zegt en wat daar nou voor te zeggen is eventueel, zullen we gewoon eerst even een goede ronde doen met een paar domme blondjes moppen. Heb jij er een?
Ja, ik heb er eentje voorbereid.
Heel goed. Oké, ik ben benieuwd. Ga je gang. Ik heb je zin in.
Hoe noem je het als een blondje haar haar verft?
Oh, ik weet niet.
Kunstmatige intelligentie.
Oké. Oh, die is leuk. Oké. Ik heb er ook één. Twee blondjes staan op een brug boven een rivier in de verte te kijken. In de verte zien ze iets verschijnen op de rivier. Zegt het ene blondje, hey, kijk, een boot. Zegt het andere blondje, dat is geen boot, dat is een hovercraft. Zegt die ene weer, nee, dat is een boot. Zegt die andere weer, nee, dat is een hovercraft. Zegt die ene weer, nee, dat is een boot. B-O-O-T. Zegt die andere weer, nee, dat is een hovercraft. H-O... Oh nee, je hebt gelijk, het is een boot.
Dat is echt heel fout, Victor.
Oké, nog even eentje. Om gewoon even af te leren. Laatste. Waarom lopen blondjes op maandag naast een fiets?
Geen idee.
Omdat het weekend erop zit.
Je moet vooral zelf heel erg hard lachen op deze grappen.
Ja, maar ik heb ze toch niet bedacht?
Weet je wat mij opviel toen ik die grap aan het opzoeken was?
Nee.
Heel veel grappen zijn echt heel gedateerd. Ja. Dus dit leek wel 15 jaar geleden wel populairder dan nu. Want ik kwam heel veel grappen tegen over hoe weet je dat een blondje achter je computer heeft gezeten.
Ja. dat de kaas
dat de T-Pex op het scherm zit.
Nee, die ken ik ook. Maar ook kaas naast je muis, dat is ook een andere variant erop.
Wie weet er nog wat T-Pex
is? Nee, precies, niemand meer inderdaad, ja. Maar goed, wat wij hier nu doen, dit is volgens wat ik zei, volgens de diversiteitsmanager van BNNVARA, echt een grote schande. Wij zouden aan de schandpaal genageld moeten worden. Zij zegt eigenlijk het volgende. Stereotypen over domme blondjes, die zorgen ervoor dat blonde vrouwen minder serieus wordt genomen. En ik citeer even uit het artikel. Ze zegt, als je op tv alsmaar een blonde vrouw achter de kassa voorgeschoteld krijgt, die niet kan hoofdrekenen, dan ga je vanzelf geloven dat blonde vrouwen niet kunnen hoofdrekenen. En verder zegt ze, een supermarktmanager met dit onbewuste vooroordeel zal een blonde vrouw minder snel als bekwaam beoordelen voor de functie van een kassier. Kortom, geen grappen meer over domme blondjes. Dat zorgt ervoor dat zij in een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt terechtkomen. En de vraag is van, wat vinden we daarvan? Mogen we inderdaad geen grappen meer maken over domme blondjes? Hoe kijken wij hier tegenaan? Even jouw eerste gut check gevoel, Lars. Wat vind jij hiervan?
Nou, ik denk in humor kan heel veel. Ik denk wel dat je haar artikel een beetje tekort doet door het alleen maar over domme blondjes te hebben. Want dat stond natuurlijk wel in de titel van het artikel. Maar ze heeft het in zijn algemeenheid doet zijn oproep van kijk nou eens uit met stereotypes in allerlei programma's, want die kunnen schadelijk zijn. Hè? Dus doet eigenlijk gewoon een oproep op heel veel gebieden om daar voorzichtiger mee om te gaan.
We zullen het in de show notes zetten, de link naar het artikel, maar domme blondjes en blondjes überhaupt, die staan natuurlijk wel centraal. Hè? Dus dat is wel de casus die zij neemt. Dat is niet één kleine alinea ergens erin, maar dat is echt wel iets wat de rode draad is van dit artikel. Maar het klopt inderdaad dat het haar gaat om stereotypen in het algemeen. Om te beoordelen of een grap kan of niet kan, dan kijk je altijd naar twee dingen. Je kijkt altijd naar de groep waar een grap over wordt gemaakt en je kijkt vervolgens naar welke grap er over wordt gemaakt. Hè? Dus de ene grap is iets minder onschuldig dan de andere groep. En als je in dit geval eerst gaat kijken naar de groep die in de maling wordt genomen, dan gaat het hier om blonde vrouwen. En mijn vraag is dan van, is dat nou echt een groep die bescherming verdient? Want als het om een gemarginaliseerde groep gaat, is het kwalijker om er een grap over te maken. Maar ik weet niet of ik blonde vrouwen als een gemarginaliseerde groep zou zien. Ik denk heel eerlijk gezegd dat ik dat absoluut niet zie namelijk. Sterker nog, ik denk dat heel veel vrouwen niks liever zouden zijn dan blond. En dat blijkt wel uit het feit dat zij hun haar blond verven, omdat ze daarmee door mannen als aantrekkelijker gezien worden. Ik denk zelfs dat heel veel vrouwen, als ze konden kiezen met welke haarkleur zij geboren werden, dan kiezen veel vrouwen ervoor om met blond haar geboren te worden in plaats van met bruin haar of met zwart haar of met rood haar. Dus ik denk eigenlijk dat blonde vrouwen beslist geen gemarginaliseerde groep zijn. En daarmee denk ik ook al snel dat we ze niet heel erg hoeven te beschermen tegen allerlei grappen die gemaakt worden. Ik geloof ook niet zo heel erg in het feit dat zij in een slechte positie in de arbeidsmarkt staan. Ik denk eigenlijk dat zij juist in een hele goede positie in de arbeidsmarkt staan, omdat er ook sprake is van het halo-effect. Hè? Blonde vrouwen vinden mannen vaak aantrekkelijker. En dat betekent dat als iemand fysiek aantrekkelijker is, dan zegt het halo-effect ook dat je iemand ziet als vriendelijker en slimmer dan iemand werkelijk is. Dus ik denk eigenlijk dat heel veel blonde vrouwen juist meer kansen hebben op de arbeidsmarkt dan vrouwen die een andere haarkleur hebben. Dus in dat opzicht vind ik het al heel gek om nou op te gaan komen voor blonde vrouwen. Het tweede aspect wat ik hier ook wel opmerkelijk aan vind is dat als je gaat kijken naar wat is nou de grap die wordt gemaakt, dan zie je dat sommige grappen ja, problematisch zijn omdat ze vrij agressieve stereotypes zijn. Hè? Dus je hebt stereotypes waarbij je zegt dat mensen bijvoorbeeld gevaarlijk of smerig of onbetrouwbaar zijn. Nou, dat zijn van die stereotypes die gevaarlijk kunnen zijn omdat ze een soort van voedingsbodem kunnen leggen voor veel kwalijkere acties die daarop volgend zijn. Maar ja, ik denk iemand als een klein beetje dommig afschilderen, dat vind ik niet een heel erg zorgwekkend stereotype. Ik maak me daar niet zoveel zorgen om. En dan er zijn ook stereotypes over ons als Nederlanders. Hè? Wij hebben de reputatie om gierig te zijn. Er zijn ook Belgenmoppen, wij noemen de Belgen dommig. Zij noemen ons gierig. Allochtonen die zeggen soms over Nederlanders dat wij niet verschrikkelijk gastvrij zijn. Daar worden ook grappen over gemaakt. Dat is allemaal relatief onschuldig. Daar moet je volgens mij gewoon om lachen met jezelf. Dus ik vind het eerlijk gezegd een vrij bizarre oproep om te zeggen, je mag geen grappen meer maken over blonde vrouwen.
Het is wel natuurlijk een seksistische aanval. Hè? Want het gaat niet om mensen met blond haar. Ik heb geen enkele grap gezien of tegengekomen over blonde mannen.
Maar wat is daar seksistisch aan dan?
Nou, dat het kennelijk iets is wat alleen bij vrouwen speelt. Hè? Dus je maakt alleen vrouwen belachelijk, blonde vrouwen belachelijk. Het heeft dan kennelijk niks met het haar te maken. Maar
seksistisch. Je maakt een grap over vrouwen, maar dat maakt het natuurlijk niet seksistisch in zijn definitie. Hè? Dat seksisme, dat gaat wel veel verder dan dat.
Nou, ik vind als jij specifiek één groep daar steeds uitzondert en zegt van vrouwen die blond haar hebben, die zijn dom. Het heeft een seksistisch element erin, om nooit die grappen dan over mannen te maken.
Ja, dat ik weet niet, want die grappen worden volgens mij over iedereen gemaakt, toch?
Zijn er grappen specifiek over mannen?
Natuurlijk, er zijn allerlei grappen over. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei van dat soort foute grappen. Hè? Ik had het net al even over de standaard grap over Belgen, over Nederlanders. De standaard mop is dat er komt een Fransman, een Duitser en een Belg de kroeg ingelopen. Nou, dan weet je al dat de Belg dom is. De Duitser die is gezagsgetrouw en de Frans, dat is ook weer iets anders. Er zijn heel veel van dat soort grappen. Sommige gaan over mannen, sommige gaan over vrouwen. Dat is volgens mij hoe het gaat.
Maar dat gaat wel vaak over een nationaliteit. Hè, er zijn heel weinig grappen die gaan over een man.
Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen van dat is dan iets wat ook discriminerend is. Want daarmee val je een nationaliteit aan. Wij vallen de Duitsers aan. We scheren alle Duitsers over één kam.
Ja, haar oproep is ook niet om te stoppen met stereotypen, maar er goed over na te denken. Hè? Dus ik denk op zich dat
kan
nooit.
Maar dat vind ik een nuance die niet helemaal in dat artikel tot uiting komt. Want zij zegt wel degelijk tegen mediamakers, want daar is het aan gericht, dit artikel, van stop met die standaard stereotypes. Dus in plaats van grappen over een dom blondje achter de kassa die niet kan rekenen, zet daar een 32-jarige man met bruin haar neer en maak diezelfde grap dat hij niet kan hoofdrekenen. Dus ze zegt wel ze zegt niet dat er een wet moet komen, maar ze roept wel mensen op om niet meer die stereotypes te gebruiken. Ik denk ook dat humor een functie heeft. En ik denk dat we daar wel eens aan voorbij gaan. Want humor ligt natuurlijk veel onder vuur in deze maatschappij. Dat zie je wel op heel veel vlakken gebeuren. Heel veel mensen, zoals jij net ook, die oproepen om allerlei grappen niet meer te maken. Maar ik denk dat humor een sociale functie heeft. En dat is een hele belangrijke sociale functie. Ik denk twee redenen waarom humor en waarom je grappen moet kunnen maken over elkaar. Ik denk de eerste functie van humor is dat je uiteindelijk laat zien aan mensen dat jij een redelijk persoon bent. Als jij niet kunt tolereren dat er een grap ten koste van jou wordt gemaakt, dan ben je een tiran. Over Kim Jong-un kan niemand een grap maken. Als hij iets uit zijn handen laat vallen en zijn medewerkers lachen erom, dan worden ze vervolgens geëxecuteerd. Zo gaat het daar. Een tiran kan geen spot tolereren. Dus eigenlijk door wel te lachen om jezelf, kun je laten zien aan mensen van, hey, ik ben een redelijk persoon. Ik ben een sociaal persoon. Ik ben een goedwillend persoon. Dus dat is één functie die humor heeft. De tweede functie van humor is dat humor vaak gaat over dingen die gevoelsmatig kloppen voor mensen. Dat is waarom het vaak grappig is. Er zit een kern van waarheid in. Niet precies de waarheid, maar er zit een kern van waarheid in. En ik denk wat de waarde daarvan is dat humor een soort van uitlaatklep is voor allerlei emoties die mensen voelen. Hè? Emoties van jaloezie, van superioriteit ten opzichte van bepaalde mensen. Al dat soort, ja, eigenlijk een beetje gekke emoties die mensen aan de lopende band voelen. En als je humor dat niet meer toelaat als uitlaatklep, dan vraag ik me af hoe die emoties er dan uitkomen. En dat kan wel eens op een veel minder productieve manier komen. Hè? Dan kan het wel eens zijn dat er juist veel meer hardheid in de samenleving komt. Ik denk dat humor juist een hele onschuldige manier is om uiting te geven aan emoties die, ja, soms gewoon niet zo heel verschrikkelijk productief zijn.
Ja. Ik ben in de wetenschap gedoken. Mm-hmm. Daar heb ik twee dingen gevonden. Een grappig punt en een serieus punt.
Oké.
Het grappige punt, dus ik vond het wel grappig, er is ook echt onderzocht of blonde mensen dommer zijn dan anderen.
Mm-hmm.
Wat denk jij?
Ik denk niet dat intelligentie enige correlatie heeft met haarkleur. Dus ik denk dat het antwoord die vraag nee is. Ik denk het enige wat het geval is dat, dat geldt in het algemeen voor aantrekkelijke vrouwen. Daarvan wordt niet verlangd van onze samenleving dat ze even intelligent zijn. Dus ik denk dat in het, zeg maar, socialiseren van dat soort mensen ze misschien minder intelligent hoeven zijn en daarmee minder intelligent over kunnen komen.
Ja. Uit het onderzoek wat ik tegenkwam bleek juist dat blonde mensen misschien zelfs iets intelligenter zijn. Niet statistisch significant, maar ze eindigden 2-3 IQ-punten hoger dan de anderen. Dus ik dacht, in ieder geval kunnen we dat als uit de wereld helpen. Dat verschil is er niet. Het tweede, daar schrok ik wel van.
Nou, maar dat vind ik dus je zegt het is statistisch relevant, maar ik vind mijn analyse eigenlijk best wel, denk ik, terecht daar. Van goed uitziende vrouwen wordt gewoon niet verlangd dat ze even intelligent zijn. Als vrouw, als je er echt heel goed uitziet, ik bedoel, je kunt ervan zeggen wat het is, maar dat is volgens mij gewoon hoe het is, dan kun je veel meer tekortkoming hebben op andere gebieden. En dat is volgens mij ook waarom sommige vrouwen inderdaad er niet zo heel veel belang bij hebben om verschrikkelijk intelligent over te komen. Het kan zelfs voor sommige mannen ook weer overkomen als van oei, dit is een te intelligente vrouw, die kan ik niet onder de duim houden, dit wil ik liever niet. Dus ik denk ook in dat opzicht dat vrouwen soms er baat bij hebben om niet al te intelligent over te komen.
Maar er was ook iets serieuzers wat ik in het onderzoek tegenkwam. En daar schrok ik wel van. stereotypen blijken specifiek ook heel veel impact te hebben op kinderen.
Ja.
Dus als in kinderseries bijvoorbeeld heel veel stereotypen terugkomen, dan beïnvloedt dat ook wel hoe kinderen naar zichzelf kijken, hun zelfwaarde, de relaties die ze later gaan vormen, of ze alles uit hun leven willen halen. Als je ziet bijvoorbeeld dat zwarte kinderen alleen al door stereotypen die dan in televisieprogramma's terugkomen, al op jongere leeftijd zichzelf minder waardig achten, omdat in heel veel televisieprogramma's, ook van die oudere televisieprogramma's, toch de witte kinderen, de slimste kinderen zijn en zo. He, dus dat, je ziet dat kinderen wel degelijk heel gevoelig zijn voor die stereotypen. Dus daarvan dacht ik van dat op zich, dat je alleen al om die reden er wel zorgvuldig mee omgaat, ook al is het als humor bedoeld, is toch wel een reden om daar dat niet zomaar overheen te lopen van die vrouwen die zijn intelligenter of komen als zodanig over, als dat kinderen wel heel erg beïnvloedt.
Wat denk je nou dat het effect is op blonde vrouwen? Want ik blijf toch een beetje terugkomen op een van de eerste dingen waarvan ik denk van...
Het gaat om de kinderen, Victor. Het gaat om de kinderen.
Ja, dat weet ik. Maar jij zegt van dit heeft dus een effect op hoe blonde vrouwen worden gezien in de samenleving. Ik heb niet het idee dat zij in een nadelige positie zitten. Dus als kinderen dus beïnvloed worden door allerlei stereotypen over domme blondjes, dan is dat dus niet zichtbaar in de manier waarop blonde vrouwen worden behandeld in de samenleving.
Ja, maar als Sahar Noor dus die blonde vrouwen had weggelaten uit haar artikel en het meer had gefocust op mensen met een migratieachtergrond.
Ja, maar daar is het haar natuurlijk om te doen. Ja. Ja, dit is natuurlijk een strategisch stuk, hè? Want het gaat er helemaal niet om die blonde vrouwen. Dat zal haar waarschijnlijk totaal niet interesseren. Het gaat haar in werkelijkheid natuurlijk over veel andere dingen. En dit is een manier om dat aan te kaarten. En waarschijnlijk dacht zij, dit is een mediagenieke manier om dit aan te kaarten. Maar ik bedoel, zij kaart dit wel aan. En nogmaals, het is niet alsof er een kleine twee zinnen in het artikel staan over domme blondjes. Dit is gewoon de rode draad van haar stuk. Dat is de reden waarom we dat behandelen. Ik vind het echt absurd. Ik vind dit echt wat aangeeft wel hoe het diversiteit denken in Nederland te ver is gegaan. Ik denk dat dit slecht is voor het land. En ik denk eerlijk gezegd dat dit compleet en totaal wereldvreemd is. Blonde vrouwen, dames en heren, zitten in een hele goede positie in de samenleving. Een best kunnen ze tegen een grapje. En ik denk ook als ze dat niet kunnen, dan moeten ze niet zo overgevoelig zijn en zeuren. Dankjewel, ik heb gesproken.
Oké, dankjewel Victor.
Wil je nog wat zeggen? Je mag het laatste woord hebben in dit onderwerp. Jij wilde het hebben over Don't Look Up, wat sinds deze week de populairste film ooit is op Netflix, geloof ik. De populairste,
ja,
toch, hè?
Toen ik het las, was het een van de drie best bekeken Netflix-programma's ooit. Misschien inmiddels meer, want het is al een 250 miljard keer bekeken of zo.
Jeetje, 250 miljard.
En wat vond jij ervan, Victor?
Ik heb het niet gezien. Nee, ik zit nu Succession te kijken. Ik zit midden in Succession. En ik had nog niet eerder een aflevering gezien. En oh, wat is dat goed. Dus ik ben echt even niets anders aan het kijken. Ik ben helemaal op aan het gaan in Succession. Dus ik heb geen idee of dit leuk is.
Ik heb het wel gekeken, maar ik vond het niet zo goed.
Oké. Dat dus wordt wel van meer.
Heel erg flauw. Ja. Heel erg flauw. Ja, maar wat ik wel leuk vond, ik kwam een blog tegen van Jos Ettinger. Hij is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Oxford. Mm-hmm. En hij heeft vanuit de klimaatwetenschap gekeken. Hebben dit soort films nou zin voor het klimaat? Is het klimaat beter af door dit soort films?
Want help even, want het idee van Don't Look Up, dat het er een soort van klimaatcrisis is. Dus ik geloof een asteroïde of zoiets dergelijks komt op de aarde af en dan is er een crisis en dat moet opgelost worden.
Ja, eigenlijk is we willen niet veel spoilers weggeven, maar eigenlijk is het een soort van satire op die klimaatverandering. Er blijkt dat er een komeet is, een meteoriet, hè, dus die gaat richting de aarde, dreigt de aarde ook totaal te verwoesten. En vervolgens probeert een wetenschapper, probeert het publiek ervan te overtuigen dat er iets aan moet gebeuren. Nou, aanvankelijk leidt dat totaal geen besef. Op een gegeven moment accepteren mensen wel dat die meteoriet, dat die komt.
Ja.
En vervolgens is er een Amerikaans bedrijf die zegt van ja, maar we moeten hem niet opblazen. Er zitten heel veel grondstoffen in die meteoriet. Laten we eerst die grondstoffen eruit halen voordat we er iets aan doen. Dus we kunnen nog geld mee verdienen aan die meteoriet. Nou ja. Ik zal niet vertellen hoe de film eindigt, maar het is een metafoor voor de klimaatcrisis.
Ja, en uiteindelijk is dus de conclusie van dit helpt niet als je het klimaat wil helpen.
Nou, hij is er heel genuanceerd in. Het is een wetenschapper, okay, hè? Dus hij zegt niet ja of nee, maar hij is wel genuanceerd. Maar ik dacht, die analyse die is al goed om te delen, want hij is wel uiterst sceptisch over of dit effect heeft. Mm-hmm. Hij zegt, een manier waarop het wel kan helpen is dat klimaatgroepen hebben heel lang geworsteld om aandacht te vragen voor het klimaat. Want het publiek is grotendeels disengaged. Hoe vertaal je dat in het Nederlands?
Niet betrokken.
Ja, een niet betrokken publiek. En dat is een dingetje. Hè? Want mensen voelen zich niet betrokken, zijn niet betrokken. En hij zei een mogelijk positief effect hiervan is het agenda setting effect. Hè? Dus omdat meer in de media komt, zie je ook dat mensen vaak denken dat iets wat veel in de media voorkomt belangrijker is. Dus op zich is dit wel een manier om te zorgen dat een breed publiek dit belangrijker gaat vinden. En hij zegt overigens ook dat specifiek humor kan helpen. Want het is een grappige film. En hij zei ook dat humor kan helpen om zware onderwerpen bespreekbaar te maken. Om ons beter ook met die emoties te laten omgaan. Hij zegt overigens ook dat een van de beste manieren om te zorgen dat er iets gebeurt op het gebied van klimaat is niet door massacommunicatie, maar te zorgen dat mensen onderling over het onderwerp gaan hebben. Met hun vrienden, met hun kennissen, met hun collega's. Ja. En op zich kan deze film daar natuurlijk wel bij helpen. Om te zorgen dat juist dat gesprek plaatsvindt over het klimaat.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad, ja.
Hij zegt wel dat de comedy die gebruikt wordt waarschijnlijk wel helpt bij de mensen die het al helemaal eens zijn met deze boodschap. Dat er namelijk iets gedaan moet worden aan de klimaatcrisis. Maar dat humor heel vaak wel polariseert. Dat komt natuurlijk net ook een beetje terug in wat jij zei. Op een gegeven moment zie je in de film dat mensen met rode petjes geen zin hebben in die hele boodschap van die meteoriet. Dus die beginnen te scanderen, don't look up, don't look up. Don't look up.
Rode petjes, die kennen we natuurlijk allemaal, want dat zijn de kleur van de petjes van Trump, de Make America Great Again petjes.
Precies, dus die worden totaal belachelijk gemaakt. Dus de kans dat die mensen na het kijken van de film denken, oh, misschien moeten we toch wel iets aan het klimaat doen, is natuurlijk heel beperkt. Ik denk overigens dat waarschijnlijk vooral progressieve mensen die het klimaat toch al belangrijk vinden, deze film gaan kijken. Maar hij zegt wel, dat kan wel een groter groepsgevoel creëren tussen de mensen die dit wel belangrijk vinden. Hè? Dus het kan, people who are in on the joke, noemt hij het. Die kunnen door dit soort films wel een groter groepsgevoel krijgen en daardoor meer willen doen om te zorgen dat het klimaat op de agenda blijft.
Het is ook met Leonardo DiCaprio natuurlijk. En dat is ook iemand die bekend staat als zijnde een klimaatactivist. Het klinkt mij ook in de oren alsof dit bedoeld is voor een links georiënteerd publiek.
Absoluut. En waarom hij toch denkt uiteindelijk dat het best wel zou kunnen werken, is dat wat hij zegt is de grootste kans om iets te veranderen voor deze film is om zich te richten op mensen die wel al aware of concerned zijn over climate change, zegt hij. Dus die er wel van op de hoogte zijn, ook al wel zich zorgen maken. But not yet alarmed. Maar niet gealarmeerd zijn. Hij zegt, dit gaat in Amerika om een meerderheid van de inwoners. Dus de meerderheid van alle Amerikanen is wel concerned, maar niet alarmed. En hij zegt, deze film kan misschien wel helpen om die hele grote groep mensen van concerned naar meer alarmed te krijgen.
En is het beter voor mensen om alarmed te zijn? Is dat wenselijk? Is dat iets wat hij zegt? Is het bewezen dat dat beter is eigenlijk?
Nou ja, mensen zijn natuurlijk wel bereid tot grotere offers. Als zij zich echt meer dan een beetje zorgen maken. Het huidige klimaatbeleid gaat natuurlijk om offers vragen. Hè? Dus ik denk wel dat dat zo is. Mits, en dat benadrukt hij, maar dat is natuurlijk iets wat we eerder ook al besproken hebben. Mensen tegelijkertijd te horen krijgen, maar het is niet te laat om er iets aan te doen. Ja, want ja, als het te laat is, als de boodschap van deze film zou zijn, kijk, er is een meteoriet, die komt helaas einde van het leven, dan zou dat te laat zijn. En Leonardo DiCaprio op Twitter benadrukt dat ook continu. Hij had laatst een tweet waarbij hij zei, we may not stop this comet, but we can stop the climate crisis. Dus dat is tegelijkertijd van de mensen rondom die film ook wel een beetje de boodschap, denk ik, van het is niet te laat om iets aan het klimaat te doen, maar dat je je meer dan een beetje zorgen maakt, is wel 100% terecht.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Misschien als ik me klaar ben met Succession, dan ga ik hem ook kijken. Ik ben benieuwd. Dat heeft in ieder geval mijn interesse gewekt hier. Dan als laatste hier, Tony's Chocoloni. Zij zijn natuurlijk het bekende chocolademerk. En afgelopen week maakten zij bekend dat zij voor een suikertax zijn. En ze zeggen in een groot manifest wat zij hebben gedeeld op hun sociale media en wat op hun website heel prominent staan, dat zij eigenlijk onderdeel van het probleem zijn. Chocola is slecht voor je. Nou, dat is iets wat qua marketing redelijk veel stof heeft doen opwaaien. Want veel mensen bekritiseren het. Het is natuurlijk zo dat het kabinet Rutte 4 met het regeerakkoord wat vorige maand uitgekomen is, al duidelijk heeft gemaakt dat er een suikertax gaat komen in Nederland. Dus als jij je nu gaat uitspreken als chocoladebedrijf voor een suikertax, ja, dan is dat een beetje late to the party, zeg maar. Het is niet een heel dapper standpunt om in te nemen. Het gaat er toch al komen. Dus jouw mening hierover is niet meer bepalend voor of het er komt. Dus in dat opzicht heeft het veel kritiek gekregen. Maar ook het andere aspect heeft wel de nodige kritiek gekregen. Want ze zeggen eigenlijk, wij zijn dus slecht voor je. Je moet ons niet te veel consumeren. Want er zit heel veel suiker in ons. En dat is allemaal onderdeel van het grote suikerprobleem. Wat daarachter zit, is natuurlijk hun purpose marketing. Dus dat is natuurlijk iets wat in het verleden Tony Chocoloni ontzettend goed heeft doorgevoerd. Want ze hebben natuurlijk een ontzettend mooi verhaal. Tony Chocoloni is opgericht door Teun van de Keuken. In een uitzending van Keuringsdienst van Waarde werd aangetoond dat geen enkele chocoladereep zonder kinderslavernij werd geproduceerd. Daarom heeft hij in 2004 aangifte tegen zichzelf gedaan aan medeplichtigheid tot slavernij. Nou, dat is een manier om dit onderwerp op de agenda te zetten. Die rechtszaak werd uiteindelijk, of die aangifte werd uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard. En toen dacht hij, if you can't beat them, join them. Toen heeft hij zijn eigen chocolademerk opgezet, Tony Chocoloni, met als doel om dus slaafvrije chocolade te verkopen in de supermarkt. En dat is een groot succes. Inmiddels hebben ze ongeveer een vijfde van de markt voor chocoladerepen in Nederland in handen. En is het in 22 landen te koop. En dat is natuurlijk typische purpose marketing die zij doen. Purpose marketing is marketing die inspeelt op het gevoel dat een product moet bijdragen aan een betere wereld. Dus je zegt niet van dit is de lekkerste chocola. Maar je zegt eigenlijk dit is chocolade die bijdraagt aan een betere wereld. En omdat heel veel mensen op zoek zijn naar betekenis in hun leven, is dat iets wat ervoor zorgt dat ze Tony Chocoloni kopen. Maar dat vind ik allemaal goed. En ik vind het heel erg leuk ook trouwens hoe ze dat doen met die repen. Die repen chocolade die in ongelijke stukken zijn verdeeld. Dat is ook weer een manier om duidelijk te maken dat de inkomsten in de chocoladewereld ongelijk zijn verdeeld. Dus ik vind dat allemaal heel erg leuk doorgevoerd. Ik vind wel
ons niet gesponsord, moet ik even bijzeggen, deze aflevering, toch?
Nee, want het kritische deel, dat komt ook nu. Dus ja. En dat is dat ik het feit dat zij nu zeggen dat chocolade slecht voor je is, Dat is ook vanuit die gedachte van purpose marketing. Hè? Wij dragen bij aan een betere wereld. Wij laten jou weten dat je ons niet te veel moet consumeren. Ik had daar echt wel een heel groot probleem mee. Ik vind dat wel echt een hele gekke manier van handelen. Want uiteindelijk, als jij vindt dat een product slecht is, dan moet je het niet gaan verkopen. Dan moet je uiteindelijk daar de consequentie aan verbieden dat je ofwel het product verandert, dat je er dus minder suiker in stopt, ofwel dat je het helemaal niet meer verkoopt. En bij de eerdere purpose marketing, dus als het gaat om die slaafvrije chocola, hebben ze niet alleen gezegd dat ze een betere wereld willen, ze hebben daar actief aan bijgedragen om te zorgen dat die wereld beter is. Door te zorgen dat die cacaoboeren in Afrika beter betaald worden. Dus ik vind dat goed. Ik vind dat goede purpose marketing. Dat is meer dan marketing. Maar dit is puur en alleen communicatie zonder dat daar echt daadwerkelijk handelen achter zit. En in dat geval vind ik het gewoon zwak.
Ja, eens. Want ik ben naar aanleiding van dit item ben ik ook even op zoek gegaan naar hoe slecht zo'n chocoladereep is. En mijn favoriete Tony's is de zeezoutmelk. Melk zeezout. Die oranje repen.
De karamelzeezout is dat toch?
Karamel, oh ja, wacht even. Ja, melk, karamel, zeezout staat er. Ja. Zie ik, ja.
Ik weet beter wat jouw favoriete reep is dan jij zelf. Dit is hoe goed ik jou ken.
Nee, precies.
Ik weet wat jij denkt voordat jij het zelf denkt.
Maar ik vroeg me af, hoeveel suiker zit daarin? En het blijkt gewoon, als je dan bij de ingrediënten gaat kijken, het is het eerste ingrediënt. Ja. Er zit 54% suiker in deze chocoladereep. En als je gaat kijken, ze hebben het zelf op een website, hebben ze het over van je moet eigenlijk onder die 50 blijven, de 50 gram per dag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is alles bij elkaar. Alleen al in deze ene reep zit 94 gram suiker. Dus alleen al met één reep chocolade ga je al ruim door die limiet heen. Twee keer zoveel als je mag gebruiken. En ik vind het redelijk hypocriet als je zo ontzettend veel suiker inderdaad in zo'n reep stopt, dat je daarmee een goede sier gaat maken als onderdeel van het naoorlogsverzet eigenlijk. Ja. Hè? Dus het is al besloten, het staat al in het regeerakkoord. Maar kijk eens hoe wij daarvoor zijn. En ik zat ook even te kijken naar wie raakt dit nou het meest? En hebben ze misschien ook wel een belang om dit naar buiten te brengen? Als je gewoon bij de Albert Heijn gaat kijken naar wat kost een normale chocoladereep? Ongeveer €5 per kilo. He, dus ik heb het even per kilo berekend. Mm-hmm. Zo'n Tony's Chocolonies, die kost €16 per kilo. Wat is die suikertax? Nou, die suikertax is dat je bijvoorbeeld straks zegt dat er 1 of 2 euro per kilo bij komt. Wie raakt dat het hardst? Ik bedoel die Albert Heijn-reep die van 5 naar 7 euro per kilo gaat. Of die Tonies die van 16 naar 18 gaat. En daar zitten gigantische marges op. Dus misschien zegt Tonies wel van weet je wat, wij nemen de helft daarvan voor onze rekening. Dus die Tonies die van 16 naar 17 euro gaat. Dit is ook nog eens een commercieel handige strategie om te zorgen dat hun belangrijkste concurrenten gewoon buitensporig veel duurder worden. En misschien daardoor meer mensen Tonies gaan kopen.
Ja, ja. Er is nog één ander aspect wat ik hier aan vind. En dat is het feit dat zij in hun marketing nu ook zeggen van wij zijn slecht voor je. Ik vind dat ontzettend problematisch. Niet omdat het per se onwaar is. Want ik denk dat niemand eraan twijfelt dat chocolade niet verschrikkelijk gezond is. Dat is niet de reden waarom je het eet. Je eet het omdat het lekker is. Maar je creëert daarmee food guilt, zoals het in Amerika heet. En dat is eigenlijk echt heel slecht. Het is eigenlijk heel vervelend als je gewoon een lekkere reep chocola wil eten om geconfronteerd te worden met de nadelen van die chocola. Het gevolg is dat allerlei mensen zich schuldig gaan voelen daarover. Die balen dan van zichzelf. En dan denk je van oké, maar dat is toch heel goed dat ze zich schuldig voelen. Gaan ze misschien minder chocola eten? Alleen, wat blijkt nou het geval te zijn? Food guilt is een van die dingen die ertoe leidt dat je juist slechter aan je dieet gaat houden. Want als jij je schuldig voelt over die reep chocola die je net hebt opgegeten, dan praat je zelf de put in. Ja, dat had ik niet moeten doen en ik kan helemaal niet lijnen. Ik ben echt een vreedzak en dat soort dingen. Zo gaan mensen zich dan de put in praten. Met als gevolg dat ze denken van ja, weet je, ik kan dit gewoon niet. En dan gooien ze handen in de lucht en zeggen ze ja, weet je, laat maar zitten. Die zak chips, die kan er ook wel bij. Dus food guilt zorgt er vaak voor dat mensen zich juist slechter aan een dieet houden. En dat is op zich heel erg logisch. Machteloosheid is precies het tegenovergestelde van wat je wil voelen als je met iets bezig bent wat wilskracht vereist. Je wil jezelf juist sterk voelen. Dat je vol zelfvertrouwen bent. Je hebt het idee dat je dit kan. En daarom denk ik dat je niet steeds moet zeggen tegen mensen, dit is slecht voor je, dit moet je met mate doen. Want dat geeft ze steeds dat slechte gevoel. Het is niet erg om af en toe een reep chocolade te eten. En het is ook niet verschrikkelijk erg als je soms te veel chocola eet. Dat kan allemaal gebeuren. Dat is allemaal heel erg menselijk. Geniet ervan. Zorg dat je het de volgende dag niet doet. Plak er weer een balansdag achteraan waar je weer gewoon gezond eet. En dan is het allemaal niet zo'n verschrikkelijk groot probleem. Maar food guilt voelen en het idee dat we ons schuldig moeten voelen, ja, dit werkt gewoon niet, jongens. Hou daar eens mee op.
Met sigaretten werkt het wel, toch?
In welke zin?
Nou ja, dat al die plaatjes en die ranzige foto's op sigarettenpakjes in combinatie met het duurder maken van sigaretten, dat wel helpt om zeker beginnende rokers toch al een slecht gevoel te geven bij die sigaret.
Ik denk dat het algemene imago van sigaretten is veranderd. Dat dat de reden is waarom er door sommige mensen minder gerookt wordt. Maar ik denk eigenlijk wat ook een heel groot effect daar is, is dat die sigarettenpakken niet meer cool zijn. En dat ze dat vroeger wel waren. Dus je ziet ook dat heel veel mensen een sigarettenpakje tegenwoordig in een andere hoes stoppen, zodat je niet die lelijke plaatjes daarmee ziet en dat je daarmee geconfronteerd wordt. Want ik denk eigenlijk dat dezelfde redenering van als jij je heel erg schuldig voelt, ik denk dat dat je ook niet zozeer gaat helpen op het moment dat je van roken wil afkomen. Dus ik denk dat dat ook niet zo'n slimme strategie in het algemeen is.
Maar misschien moeten we zo'n plaatje van een opengebarsten bloedvat op Tony Chocolonis plakken. Van kijk eens, dit is wat gebeurt met je aderen.
Nee, natuurlijk moeten we. Maar nee, dat moeten we niet doen. Ik kan me echt erger aan dit soort dingen. Weet je waarom? Suiker is ook iets wat we nodig hebben, hè?
Ik vond het leuk om jou even op de kast te jagen, Victor.
Ja, dat kan je wel leuk vinden, maar ik ben hier gewoon echt zwaar geïrriteerd over. Het is gewoon, suiker heb je nodig, Lars.
Oké, alleen niet zoveel als er in een Tony Chocolonely zit. Dat is een beetje over de top.
Ja, maar dat is ook het verschil met tabak. Elke sigaret die je rookt is slecht voor je, ook is het maar een klein beetje. Terwijl, ja, een beetje suiker, dat is natuurlijk niet slecht voor je. En dat is ook echt wel een heel belangrijk verschil. Dus dit soort food guilt, slechte trend, doe het niet. Tony Chocolonely, jullie hebben gefaald. Dit vind ik slechte marketing. Ik ben heel stellig en puntig vandaag. Dat is wel, ik denk dat het wel goed is. Ik ben er wel blij mee. Ik ben dit een nieuwe houding.
Even een kort blokje over de recensies.
Ja, nou het is geen kort blokje. We hebben ontzettend veel nieuwe recensies erbij.
Zal ik de eerste voorlezen?
Ja, want hoeveel recensies hebben we erbij?
4.
Kijk, dat is nou mooi. Mensen allemaal super bedankt. Fijn dat jullie allemaal hebben gerecenseerd.
Ja, eentje, er moet even een verhaal bij, want die staat op Apple Podcast in Amerika. Dus die kunnen wij in Nederland niet zien. Maar het is ons gelukt om de podcast recensie in Amerika te kijken.
Ja.
Zal ik hem even voorlezen?
Doe dat.
Comencial a escuchar esta podcast porque este raba que fuera basado en título sobre de la combinación en el idioma que amo.
Ja, maar dit is de eerste zin van hem inderdaad, hè?
Ja, klopt. Wat? Nou, hij begint in het Spaans. Dit was een hele slechte uitspraak hoor, maar dit was mijn beste poging tot Spaans. Daar staat boven een podcast die niet verveelt en dan gaat hij na die Spaanse zin verder met... Maar nee, de werkelijkheid was nog beter. Het complementaire duo Victor en Lars is bijna good cop, bad cop. Zo wordt bijvoorbeeld de irrationele woede over onaangekondigd vegetarisch eten van de een gepareerd door de ander. Wat leidt tot een kleurrijke podcast die niet verveelt... 10 out of 10 would recommend.
Kijk, nou, dat is hartstikke mooi. Ik ben blij dat we een recensie hebben in de podcast app in de Verenigde Staten. Ik ben blij dat hij de podcast ook waardeert. Dus dat is allemaal hartstikke goed. We hebben natuurlijk nu het nieuwe blokje dat ik de recensenten aan het recenseren ben. Dus nu is het aan mij om deze recensie sterren te geven.
Heel creatief. De eerste zin in het Spaans. Want heel veel mensen zoeken misschien op comunicados.
Ja.
Dat zei hij ook. In Spaans betekent dit grofweg dat hij eigenlijk op zoek was naar iets in zijn favoriete taal, maar enigszins teleurgesteld was dat het iets anders was.
Goeie grap. Ik kan hem waarderen. Ja, ik vind dit echt een leuke grap. Complimenten daarvoor. Erg creatief ingestoken. Inderdaad, dat is precies wat we de vorige keer zeiden. Dat hebben we nodig. Er is alleen wel één klein probleempje met deze recensie, Lars. En dat is dat er wordt gesproken over een irrationele woede over veganistische shit. Ik zal je vertellen, even één feitje hier. Plantaardige eiwitten worden minder goed opgenomen door het lichaam dan dierlijke eiwitten. Dat is een feit. Kun je niet omheen. Nog een feit. Plantaardige eiwitten missen één of meer aminozuren, waardoor het lastiger is om alle aminozuren binnen te krijgen die het lichaam nodig heeft. Dat is een feit. En aangezien daar geen recht aan wordt gedaan, 1 ster voor deze recensie.
Je bent het er gewoon niet mee eens.
1 ster krijg je. Nieuw criterium. Okay. Als jij vervelende dingen zegt over vegetarisch of veganistisch eten, dan trek ik een aantal sterren ervan af.
Nou ja, de recensie ging over een irrationele gedachte, irrationele woede. En dat heb je goed laten zien, Victor. We gaan door naar de volgende recensie. Dat is een recensie die staat op Twitter van Arjan. Die zegt, ik heb geen Apple en daarom hier mijn recensie. 5 sterren.
Kijk, mooi, blij.
Irritant, maar relevant en verslavend.
Kijk.
Leuke podcast met irritant gegrinnik tussendoor. Aftrek 1 ster.
Oei.
Van 2 heren die beide nooit helemaal gelijk hebben, al heeft de ene iets meer gelijk dan de ander. Maar die mij wel aan het denken zetten over relevante onderwerpen, dat is een bonusster, daarom toch 5 sterren, waardoor ik elke aflevering beluister.
Oké, leuke twist erin. 4 sterren, toch 5 sterren. Het is een soort van achtbaan die je daar hebt. Ik vind het een beetje jammer dat hij geen Apple-product heeft. Want het is toch wel fijner als dit zeg maar op Apple-podcast zou staan. En daarnaast, Apple is natuurlijk ook wel een fantastisch bedrijf. Hè? Ik ben iemand die een iPhone, een iPad, een iMac, een Apple TV en een Apple Watch heeft. En ook nog AirPods heeft. Dus Apple is wel een bedrijf wat ik heel erg belangrijk vind. Dus dat is wel 1 ster aftrek voor deze recensie. Daarnaast vermoed ik dat ik degene ben met wie die het oneens is. Daarom trek ik er nog 2 sterren af. Ik kom op 2 sterren.
Oké. Okay. Nou, weet je, ik sloeg aan op dat gegrinnik, irritant gegrinnik tussendoor.
Kan ik hebben.
Toen ging ik mezelf afvragen, zijn wij irritant aan het grinniken de hele tijd?
Nou ja, oké, als hij dat vindt, dan vindt hij dat. Dat mag, dat kan ik hebben. Dat is perfect fair and critique.
Maar zou je vanaf nu anders gaan lachen dan?
Nee.
Oké. Okay. Nou ja, dank Arjen voor je commentaar over ons gegrinnik. Je hebt mij aan het denken gezet.
Kijk.
Dan, recensie 3... Weet je nog dat we vorige keer een 4 sterren review kregen?
Ja.
En dat jij die beloonde door die persoon, Leonie, ook nog eens verder af te zeiken?
Klopt.
Ik denk dat jij de enige bent in de hele wereld die voor elkaar kan krijgen dat je iemand eerst afzeikt die 4 sterren heeft gegeven en vervolgens diezelfde persoon een nieuwe review laat geven met 5 sterren, waarin ze jou ook nog eens gelijk geeft.
Dus zij is een ster omhoog gegaan, zie ik.
Ja, ze zegt, die handschoen pakken we op. Mooie uitdaging om creatiever te zijn met de titels, want die zijn inderdaad allemaal een beetje suf. Complimenten voor de laatste aflevering, wat mij betreft de beste tot nu toe. Ik had het artikel van Tom-Jan Mees ook gelezen en hoopte al dat jullie erop in zouden gaan. Mooi gesprek over leedvermaak, sociaal toch wel onwenselijk, maar wel weer erg menselijk met alle nuances door jullie goed in een context geplaatst. Ik herken mezelf er ook zeker in dat je leedvermaak voelt waar je rationeel vindt dat het niet kan en mag.
Oké, ja. Nou, ik waardeer het feit dat er een betere titel is gekozen. Die is inderdaad creatiever. Ik ben ook blij dat we van 4 naar 5 sterren gegaan zijn. 1 puntje van kritiek op deze recensie is wel dat hij heel erg veel over de vorige aflevering gaat en niet over de podcast in het algemeen. En dat is natuurlijk wel de bedoeling bij recensies. Dus ik ga ook 1 ster omhoog Vorige week gaf ik 3 sterren. Deze week geef ik 4 sterren aan deze recensie.
Maar waarom mag iemand niet 1 aflevering goed vinden?
Dat mag wel. Dat mag zeker wel. Maar in de recensies wil je eigenlijk dat de hele podcast wordt gerecenseerd. Want mensen die dat lezen en die gewoon kijken van, is dit een podcast voor mij? Die weten niet precies waar dit over gaat. Dus je wil eigenlijk gewoon dat de podcast in het algemeen wordt gerecenseerd.
Oké. Dan, laatste recensie van B987. Dat is een, ja, dat klinkt als een Bassie en Adriaan boef. Die geeft ons 5 sterren.
Kijk.
En er staat boven, leuk als je communicatie interessant vindt, maar ook als je er weinig mee hebt. Fijne podcast met zowel actuele gebeurtenissen als iets meer diepgaande thema's. De links-rechts tegenstelling tussen Lars en Victor valt op en is verfrissend omdat er genuanceerd gediscussieerd wordt. PS, is het niet eens tijd voor een communicados community, Telegram, à la Clubbing en Fout?
Kijk, nou, oké. Dit is mijn mening over deze recensie. Goeie recensie, goede tip. Iets te lange titel, dus dat is een klein probleempje. Verder, ik heb 1 klein hier, klein probleempje. En dat is dat er wordt gesproken over Lars en Victor. Weet je, het is volgens mij Victor en Lars. Dat is gewoon de realiteit hier. Het is Bastien Adriaan, het is Pauw en Witteman en het is Victor en Lars. Dus het feit dat daar geen recht aan wordt gedaan, daar moet ik toch wel even een ster voor aftrekken. De titel is ook te lang, dus daar trek ik ook een ster voor af. 3 sterren voor deze recensie. Verder, uitstekend gedaan, wel een goede recensie verder.
Ik roep iedereen hierbij op om vooral te spreken over Lars en Victor. Je ziet nu hoe boos Victor ervan wordt.
Ik moet eerlijk zeggen dat heel veel recensies, die hebben allerlei negatieve aspecten over mij erin. Het is gewoon, als je de recensies gaat lezen, dan denk je echt dat ik gewoon een verschrikking ben voor deze podcast. Dat is gewoon zo oneerlijk. Dus ik roep al de mensen op om te recenseren, om positieve dingen over mij te zetten, want dan krijg je dus 5 sterren. Hoe meer positieve dingen je over mij zegt, hoe meer sterren je krijgt. En misschien ga ik wel boven de 5 sterren heen. Misschien gaat dat ook nog wel gebeuren. Maar goed, dat gaan we zien. Ik wil het niet teasen. Zullen we snel deze aflevering afsluiten? Want het recensieblok, dat heeft echt de halve aflevering in beslag genomen. Laten we volgende week bij elkaar komen. Dan gaan we het over een nieuw onderwerp hebben. Dan hebben we weer een leuke show voor je.
Helemaal goed. Tot volgende week.
Tot volgende week.